voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Efeze 2, de versen 1 tot en met vers 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen zijn psalm 84, vers 1 en 6. Psalm 19, vers 1 en 4. Psalm 119, vers 88. En Psalm 43, vers 4. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. De te zingen psalmen zijn Psalm 84, vers 1 en 6. Psalm 19, vers 1 en 4. Psalm 119, vers 88. En Psalm 43, vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn vanmorgen voortzetten door met elkaar te zingen uit de 84ste psalm. De 84ste psalm en daarvan het eerste en ook het zesde zangvers, psalm 84. Het eerste vers, hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der lege schare God. Zij mij uw huis en tempel zangen, hoe branden mijn genegen heen, om s Heere voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En het zesde, want God de Heere zo goed, zo mild is het al een tijd, een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Het eerste en het zesde vers van de 84ste psalm. Gemeente, u zal deze morgen worden voorgelezen vanuit het Nieuwe Testament en wel uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Dus de schriftlezing voor deze morgen uit Efeze, tweede hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 10. Wij noemden u dus als schriftlezing voor deze morgen in Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor hen niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, na de eeuw deze wereld, na de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welk ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit te werken, omdat niemand roemen, want wij zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, omdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Gemeente, we zingen met elkaar voorafgaand uit de 19e psalm. De 19e psalm, het eerste en het vierde vers, 19 vers 1, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het werk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. En het vierde des Heren wet, nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl ze het hart bekeert. Het eerste en het vierde vers van de 19e psalm. we samen zo hebben opgezongen uit die 19e psalm. Dat het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Ach, geliefden, blijkt zo dat in alles het van de Heer afhankelijk is. Van Gods bemoeienis, van Gods kracht. Moesten ze ook in de achterliggende dagen wat aan denken. Toen we, en u hebt dat misschien allemaal en onze jonge mensen wellicht ook wel kunnen zien in de kranten. Hoe die astronauten van de aarde zijn gegaan naar de maan. En de beelden zijn tot ons gekomen. Een ontzettend grote afstand. En ze hebben daar gezien wat de maan was. Ze zijn er zo heel dichtbij geweest. Maar wat is ons gebleken? Nou, dat die maan, die grote planeet, eigenlijk niks anders is dan een grote woestenij. Waar niets groeit, waar niets te vinden is. Alles zo dor en alles zo doods. Al 6000 jaar daar een plaats in het heelal. Door de zon toch ook beschenen. Maar geen gedaante nog heerlijkheid. Alles dor en alles doods. En dat in tegenstelling tot de aarde waarop u en ik leven. Die zo vol heerlijkheid en zo vol pracht is. Die aarde die in tegenstelling tot al die andere planeten door de Heer zo wonderlijk is opgezocht. Toch? 6000 jaren geleden. In het begin schiep God de hemel en de aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. Geliefde, wat heeft God gedaan? Nou, hij heeft in 6 dagen die ganse aarde geschapen. En met zulke heerlijkheid, met zulke pracht, dat er leven is gekomen. En dat alles, nou ja, groeit en bloeit. Ik bedoel, het is Gods werk geweest, Gods scheppende hand geweest, Gods almachtige kracht, toen geopenbaard. En in al die 6000 jaren nog steeds in zijn hand gehouden. Ik zei, wat een onderscheid, niet waar? En hoe zien we dat ook toch weer in deze dagen, in het rijk van de natuur? En ik denk dat u dat met mij ook allen wel is opgevallen. Het is toch elk jaar opnieuw weer een wonder, een pracht, niet waar? Als na die lange wintermaanden, waar alles zo dor en dood lijkt, waar alles zo levenloos schijnt. Het op Gods tijd en op Gods wijze weer gaat gebeuren, dat de zon door haar kracht en door die verborgen werking alles weer gaat ontluiken. De knoppen weer aan de bomen komen, de bloesem weer gezien wordt. Alles weer voorzichtig gaat groeien en bloeien. Ik bedoel, dat alles zijn heerlijkheid weer gaat vertonen. Dan is het geen wondergezicht. Hoe komt dat alles toch? Nou, geliefden, ik zei het, door Gods scheppende kracht. En door Gods onderhoudende kracht. Nou, geliefden, daar is de aarde op aangewezen. Steeds maar weer opnieuw. Maar dat is nou ook zo heel persoonlijk in het leven van ons allen zo nodig. Dat die goddelijke kracht, die almacht, dat hart dat van nature zo dor en doods is, tot het leven komt te verwekken. Nou, geliefden, en dat is nou mogelijk. Door de genade Gods. Dat dorre dode zondaren, wat zeg ik, goddeloze, met God verzoend worden. En weer tot het ware leven gebracht gaan worden. Daar spreekt natuurlijk ook het schriftgedeelte van dat we zo vanmorgen met elkaar hebben gelezen. Te weten Efeze 2. En we hopen dan een ogenblikje vanmorgen uw aandacht te bepalen bij hetgeen u vindt in het 4e en het 6e vers. Efeze 2, de versen 4 en 6, tot en met 6. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt ge zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Gemeente, ik zou onder deze tekstwoorden vanmorgen willen zetten: door Gods genade met Christus levend gemaakt. Door Gods genade met Christus levend gemaakt. 4 gedachten. In de eerste plaats de dood getekend. Daar spreekt Paulus over. In de tweede plaats zien we de barmhartigheid bewezen. In de derde plaats zien we het leven gegeven. En in de vierde plaats de zaligheid weggelegd. Dus ik zei, de versen 4 tot en met 6 tonen ons de genade Gods in Christus. En dan zien we vier gedachten. De eerste, de dood getekend. De tweede, dus de barmhartigheid bewezen. Ten derde, het leven gegeven en de zaligheid weggelegd. Wat gemeente, deze brief door de apostel Paulus geschreven aan de gemeente van Rome. Die heeft de apostel geschreven toen hij in de gevangenis zat. In de gevangenis te Rome. Omdat hij omwille van het woord en de waarheid Gods daar was vastgezet. Satan heeft er alles aan gedaan om dat woord te verhinderen. Maar toch, geliefden, wat had het woord Gods zijn kracht gedaan? En dan juist wel ook in die gemeente van Efeze. Paulus heeft een bijzondere band mogen ondervinden met die gemeente van Efeze. U kunt ervan lezen in Handelingen der Apostelen, 19e hoofdstuk. Daar wordt het ons getekend. Wat de apostel daar heeft mogen doen, daar heeft hij dat woord Gods mogen prediken. Zo'n 2 jaren lang heeft hij daar in die havenstad in Klein-Azië, zo we zouden zeggen aan de westkust van Klein-Azië, het huidige Turkije, daar heeft hij dat woord mogen prediken. 2 jaren lang in aanvang, zo in de synagoge, te midden van de Joden. Maar omdat de Joden dat woord niet langer konden verdragen, heeft Paulus de overgrote tijd daar in Efeze het woord gepredikt in het huis van een zekere tyrannus, in het school van een zekere tyrannus. En geliefde, wat mocht daar gebeuren? Nou, dat woord dat heeft grote kracht gedaan. Want u weet het natuurlijk, Gods woord keert nooit ledig tot een weder. Het zal altijd doen hetgeen God behaagt. Dat is ja tot voordeel natuurlijk, of tot oordeel. En zo ook daar in Efeze. Daar is toch een volk, geliefde, door de prediking van dat woord, nou ja, uit die duisternis getrokken. En tot de kennis van dat wonderbare en heerlijk schijnende licht gebracht. Er zijn er daar in Efeze uit de Joden getrokken. Die, nou ja, toch die eigen gerechtigheden waar ze zo van nature aan vastzaten. Daar zijn ze van verlost. Ze hebben dat alles schade en drek leren achter. Maar ook de heidenen die daar in Efeze woonden. Die grote godin Diana hebben aanbeden. Ook die heidenen zijn door de prediking van het woord van de apostel Paulus tot de kennis van de zaligheid gebracht. Ik bedoel tot de kennis gebracht van de Heer Jezus Christus. Dus er is daarin de gemeente van Efeze een gemeente gekomen ten eeuwige leven. Een gemeente uit Jood en heiden die allen het heil in de zaligmaker Christus Jezus hebben leren kennen. Nou ja, die met hem zijn levend gemaakt. Daar ze dood waren in de zonden en in de misdaden. En dan moet Paulus eigenlijk ook vanuit die gevangenis in Rome die gemeente wel weer, nou ja, voorzichtig gaan berispen. Ze konden zich zomaar weer gaan verheffen. Boven al degenen die daar, nou ja, nog naar het goeddunken van hun eigen hart wandelden en leefden. Paulus heeft ze als het ware willen bekendmaken dat, nou ja, uiteindelijk ook zij zelf door die genade Gods waren levend gemaakt. Zij waren ook van die barmhartigheid, van die grote barmhartigheid Gods in de leven afhankelijk geweest. En Paulus moet ook eerlijk schrijven aan die gemeente van Efeze dat, nou ja, zo schrijft hij dat natuurlijk in dat 10e vers, dat zij ook uiteindelijk zijn geschapen, nou ja, opdat ze, nou ja, de goede werken zouden doen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus ik zei, gemeente, die gemeente van Efeze kreeg onderwijs van de apostel Paulus. Maar ze waren, nou ja, dood geweest. En dan begrijpen onze kinderen natuurlijk vanmorgen dat allemaal wel heel duidelijk. Die mensen daar in Efeze waren natuurlijk niet letterlijk dood geweest. Ik bedoel, niet lichamelijk dood geweest. Die dood zouden zij ook wel moeten ondergaan, want er is niemand die de slaap des doods niet eens zal slapen. U en ik, wij moeten allemaal, net als die mensen toen de tijd in Efeze, de weggaan van alle vlees. Maar ze mochten nog in dat heden der genade zijn. De Heer had ze nog gespaard en bewaard. Dus dat ze dood waren, betekent niet dat ze lichamelijk dood waren. Ze lagen ook nog niet in de eeuwige dood. Ze waren in het heden der genade. Ze waren nog niet volledig van Gods gerechtigheid en Gods genade afgesneden. Er was nog verwachting. Er was nog een mogelijkheid tot zaligheid. Maar ze waren natuurlijk, geliefden, en nou ja, dat was natuurlijk ook een ontzettend aangrijpende zaak. Maar ze lagen wel in de geestelijke dood. En wat betekent dat? Nou ja, dood in de zonden en in de misdaden. Ze waren door die diepe val in het paradijs, vervreemd van de kennis van God. Maar boven alles ook vervreemd van de liefde Gods, gesmaakt en ondervonden in het hart. Ze waren daar in Efeze geliefden, nou ja, levende naar het goeddunken van hun eigen hart. En kijk, daar heeft de apostel Paulus het uiteindelijk ook over. Ze waren dood in de misdaden en in de zonde, zo lees ik ook in dat eerste vers. Dus ze waren eigenlijk, we zouden zeggen, springlevend. Hun hart klopte, het bloed ging door de aderen. Ze konden zich bewegen. Ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar van nature waren ze dood in de zonden en in de misdaden. In de misdaden. Dat is eigenlijk, nou ja, daar staat in het oorspronkelijke geliefden een woordje dat betekent, nou ja, een misdaad doen. En hoe kun je door ene stap, ene verkeerde stap, de grootste gevolgen ondervinden? En ze waren door hun eigen misdaden in de dood terechtgekomen. Ze lagen natuurlijk dood. Maar ze hebben ook willens en wetens steeds weer opnieuw zichzelf in de dood overgegeven. Ze leefden in de misdaden en in de zonden. Het waren eigenlijk mensenkinderen, nou ja, die leefden wel, maar ze leefden niet waarlijk. Want ze waren eigenlijk, nou ja, we zeggen wel eens, als zondaren doelmissers. Ze gingen steeds weer voorbij aan dat doel waartoe de Heere ze geschapen had. Ach, geliefde, wat een ontzettend aangrijpende zaak, nietwaar. Dat ze, nou ja, zoals ik hier dan lees, gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld. Gewandeld. Ja, laat ik het vanmorgen ook maar weer zeggen, maar als ik dat woordje lees in de Bijbel ook juist wel in deze zaken, dan betekent dat eigenlijk zoveel als, nou ja, rustig doorgaat. Want wandelen doe je met vermaak. Dat doe je niet snel, maar dat gaat langzaam. Ze hebben gewandeld naar de eeuw deze wereld. Dus zo stilletjes doorgegaan. Nou ja, naar de eeuw deze wereld, dat betekent eigenlijk zoveel zoals iedereen het doet. In de maalstroom mee. Met al die mensen die op weg waren door de tijd naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht en lucht. Nou ja, dat is het beeld om het nou allemaal maar wat kort te houden vanmorgen. Maar dat is eigenlijk het beeld van de Satan. De overste deze eeuw, de macht der lucht. We zouden zeggen, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie die zou mogen verslinden. Die u en ik zijn toegevallen, in wiens handen we liggen, en die ons eigenlijk allemaal regeert. Al hebben we het zelf niet in de gaten. Maar daarom doen we de werken der duisternis, want hij is de vorst der duisternis. En hoe hebben wij de duisternis liever gehad dan het licht? Kijk, zo was het daar in Efeze. Nou, ik zou natuurlijk heel breed kunnen gaan uitweiden hoe het daar in die havenstad in Efeze gelegen was. Al de goddeloosheid, al de uitspattingen. Al de zaken die tegen, nou ja, de Heer en zijn woord ingingen. Waar de Heer met eerbied verdriet over had. Zo hebben ze daar geleefd. In de begeerlijkheden des vlezes. En doende de wil des vlezes. Dus, geliefde, dat is het beeld van de dood. Ik zei springlevend. Naar het natuurlijke. Maar het leven blijkt toch het dood liggen in de zonden en in de misdaden. Kijk, geliefde, dat is de dood geweest. Toen daar in Efeze. Alleen dat woord uitging. Wij zouden met eerbied gezegd zeggen, dat is een plaats, daar moet je niet wezen. Daar moet je niet naartoe gaan verhuizen. We zouden misschien als vaders en moeders tegen onze kinderen zeggen, daar moet je geen jongen of een meisje vandaan halen. Want als vragen om moeilijkheden, dan vraag je om je eigen eeuwige dood. Maar geliefde, door de genade Gods, is daar toch nog een wonder gebeurd. In Efeze. Maar gemeente Efeze is eigenlijk niet anders dan Vriezenveen. Want in Vriezenveen liggen we ook van nature in de misdaden en in de zonde. Zijn we ook dood? Hebben we ook die begeerlijkheden des vlezes zo lief? En doen we ook de wil des vlezes? En leven we ook
Nou ja, door de vorst, de duisternis, door de vorst deze eeuw. En leven we ook zo naar het goeddunken van een eigen hart. Zijn we dus eigenlijk ook allemaal gemeente van nature, nou ja, geestelijk dood.
En dan maken we wel, en laat ik dat vanmorgen ook maar weer proberen te zeggen. Want het is goed om die zaken ook maar gewoon helder voor ons te zien. Maar dan zijn we eigenlijk passief dood. In de eerste plaats, wat bedoel ik, dominee? Nou ja, dit. Dan heb je niet in de gaten dat hij dood bent. Dan kun je hier vanmorgen gewoon zitten. En ik vraag het met eerbiedisch geliefde. Leg daar toch je hart in staat. Dan kun je vanmorgen stilletjes zitten. En je bent misschien 10 of 15, 20 jaar, of misschien 40, 50 jaar, of misschien al maar 70 of 80. En je zit hier en je hoort die dominee spreken. Je hebt zojuist de psalmen meegezongen. En je voel je eigenlijk nog wel tamelijk gezond. En dat je toch moet horen vanuit een goddelijk woord dat u dood bent. Geestelijk dood. Aan die drievoudige dood onderworpen. Dat straks die tijdelijke dood komt. En als het wonder niet plaatsvindt, u in de eeuwige dood terecht moet komen. Je hoort het. Je weet het. Je stemt het toe. Wat laat je? Koud. Het laat je onbewogen. Het raakt je eigenlijk niet. Ik zei, geliefden, dan bent u dus dood. In de zonden en in de misdaden. Want ja, laat ik het nou maar weer vanmorgen ook heel eerlijk. En misschien zeg ik het wel voor de kinderen. Want de ouderen zullen het wel weten. En dan zeg ik het natuurlijk weer met de grootste eerbied. Maar als we nou dood zijn, dan zijn we eigenlijk als zo'n dode die we opgebaard zien bij ogenblikken. Kun je tegen spreken. Maar hij of zij hoort niet. Denk aan die vrouw jaren geleden. Die haar mand over de hand streek toen hij in de kist lag. Hij voelde het niet. Kil, koud. Nou ja. En de doodgeliefden. Dat is eigenlijk een proces. Ik zeg dat met de grootste eerbied, zei ik. Want de dood is het ontzielde lichaam. Dat is dat lichaam dat in ontbinding is. Want Lazarus lag nog maar 5 dagen in het graf en hij riekte al. Daar konden Martha en Maria eigenlijk al niet meer bij verkeren. U weet wel hoe snel het gaan kan. Ook met betrekking tot zulke doden. Ik zei, het is een proces. En geliefden, nou is die geestelijke dood waar u en ik van nature in verkeren eigenlijk ook als een proces. Ik zei, we zijn, nou ja, passief dood. We liggen neer in zonden en in misdaden. We horen niet. Horen de doof, zien de blind, niet een hart om op te merken en toch eigenlijk actief dood. Waarom? Jongens, jeugd, je verkiest de dood boven het leven. Moet dat eerlijk vertellen. Waarom? Ik zei het net, geliefde. Het is om een hartelijke verzuchting. Dat het woord van morgen nou eens kracht mag doen. En dat er nou eens eentje, ach wat zeg ik, heel de gemeente, uit die dood zou worden opgewekt. Maar ik zei, we zijn actief dood, we kiezen de dood boven het leven, of is het niet waar? Wat had hij nou liever? Jongens, wat had hij nou liever? De zalige dienst des Heren, of hij nou liever de zondedienst? Moeders, vaders, waar leef je voor? Ik vraag het eerlijk, waar leeft u voor? Waar gaat je hart naar uit? Dat vlees, hè. Die begeerlijkheden van het vlees. Dat doe ik van nature. Jaag erachteraan. Grijp het. Voel je dat? Zo was het in Efeze. Ik zei, geliefde, zo is het in Vriezenveen. En zo is het ook geweest in het leven onder ons. Die het leven der genade hebben mogen leren kennen. Toch, volk des Heren vanmorgen in ons midden.
Waar heeft de Heer je nou gevonden? Vertreden in geboortebloed op de vlakke des velds. Dood in de zonden en in de misdaden. Je had er nooit aan gedacht totdat de Heer kwam. En je bent maar doorgegaan en voortgegaan. Misschien wel 10, 15, ik zei net 20, misschien wel 40, 50 jaar lang, of niet? Je hebt eigenlijk je ziel en je zaligheid eraan gewaagd. Want je hebt het oneindig vaak van ook vanaf deze plaats te horen verkondigen. Bekeert u toch, want waarom zou het gesterven? En je hebt niet gehoord. Je hebt het wel gehoord. Maar je hebt eigenlijk naast je neer laten zakken. En je bent doorgegaan. Geliefde, wat is het een wonder, niet waar? Volk des Heren, zei ik vanmorgen. Wat is het een wonder dat de Heer je daar niet heeft laten liggen? Wat is het een wonder dat de Heer je niet in die geestelijke dood, in de tijdelijke en de eeuwige dood heeft gestart? Dat is voor al Gods kinderen hier in Vriezenveen en overal waar ze wonen het grootste wonder gebleken. Toch? Dat de Heer naar zo'n heeft gezien. Want ze hebben er alles aan gedaan om verloren te gaan. Maar God heeft het niet gewild. Waarom niet? Nou, geliefde, en ik zei, omdat hij rijk is in barmhartigheid. En hij heeft zijn barmhartigheid bewezen in het leven van al zijn kinderen. En daarom staat er ook zo'n bijzonder in de vierde vers. Als er getekend is wat hij dood is, dan zegt hij, maar God. Maar God. Kijk, dat is die goddelijke tegenstelling. Dat goddelijke maar. Dat is een goddelijke wonder. Je moet altijd weer denken, gemeente geeft ook vanmorgen maar weer zo aan u door. Hè. Wat onze Duitse vaderen zo treffend hebben verwoord in dat eerste hoofdstuk, in dat eerste artikel al. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben. Alle mensen eigenlijk in Adam gezondigd hebben en dood liggen. Aan allerhande ellendigheid en aan de vervloeking, aan de verdoemenis onderworpen zijn. Had God de mens geen onrecht gedaan als hij heel dat menselijke geslacht in die rampzaligheid, in die dood had laten liggen? Toch? Maar, God die rijk is in barmhartigheid. God die in zichzelf bewogen is geweest. Nou ja, hij heeft uit zijn hemelwoning als het ware gezien op dat ganse gedrag der stervelingen. Hij heeft gezien of er iemand verstandig was, maar hij vond er geen. Allemaal dood. En hij heeft het toch naar omgezien. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Geliefde, God had niet nodig om door mensenhanden geëerd of gediend te worden. Wij hebben wel eens de neiging om te denken dat als nou de hemel straks vol zou worden, dan zal Gods eer en Gods lof verhoogd worden. Nou, dat zal natuurlijk ook gebeuren. Dan zullen ze ook allen eindigen en roemen in die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Maar geliefden, Gods lof en Gods eer en Gods roem en Gods goedheid is zo oneindig groot, dat God het ook echt niet nodig heeft om door één schepsel, of zouden het de miljoenen zijn, geëerd te worden. Want mensenkinderen kunnen zijn lof niet vergroten, niet verheerlijken. En toch is God barmhartig geweest en bewogen geweest van eeuwigheid af. God die rijk is in barmhartigheid. Wat is dat? Ach, dat zijn die rommelende ingewanden geweest. Dat is dat welbehagen geweest. Dat is die innerlijke ontferming, die innerlijke bewogenheid geweest, dat hij nog mensen, kinderen weer tot die zaligheid, tot dat leven, tot die gemeenschap met hem wil brengen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Ach geliefden, als je zo deze dingen wat tracht te overdenken, ja dan zink je eigenlijk weg in die onbegrepen wonderen, goede tierenheid Gods. Rijk is in barmhartigheid. God bewogen van eeuwigheid. Liefde tot dat verlorene, tot datgene wat hem vaarwel heeft gezegd. Denk weer opnieuw aan Abraham. U weet wel, Abraham, de vader aller gelovigen. Abraham had God lief, nietwaar? Zo lief, nou ja, dat hij het liefste wat hij had, zijn zoon, zijn enige geboren zoon, aan de Heer heeft willen geven toen God tegen hem zei: Abraham, neem nou uw zoon en offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. Abraham ging, hoe kon hij dat doen? Nou, omdat er liefde op dat ogenblik in zijn hart was tot die levende God. Daarom kon hij zulke daad doen. Maar geliefde, dat God nou bewogen is geweest en God nou liefde heeft gehad tot dat verlorene, dat was een eenzijdige, goddelijke liefde, onbegrijpelijke liefde. Dat komt voort uit zijn wezen, maar God is liefde, niet waar? Ja, daar durven wij eigenlijk, ik zeg maar weer eerlijk gemeente, bijna niet meer over te spreken. Dat God liefde is. Waarom niet? Mag dat dan niet? Jawel. Dat moet zelfs. Maar u weet wel, omdat er dikwijls zoveel, nou ja, de verkeerde kant mee uitgaat. Dan zeggen ze, nou ja, God is liefde, dus met andere woorden, aan het einde komt het wel goed, want God is liefde. Maakt niet uit hoe het gaat, aan het einde komt het goed, want God is liefde. Dat beeld hebben wij, door ons verduisterde verstand, door onze diepe val, eigenlijk zo dikwijls van wie God is. Maar geliefden, dan moet ik vanmorgen ook weer eerlijk zeggen. Hè. En vergeef me nou, dat ik het op zo'n wijze misschien probeer uit te drukken. Maar die levende God die hoog woont en laag troont, is niet als zo'n oude, goedwillende opa. Die alles van zijn kinderen en van zijn kleinkinderen wel kan verdragen. Het allemaal een beetje door de vingers ziet. Doet God niet hoor. Dat is niet het beeld wat we moeten hebben van de liefde Gods. De liefde Gods geliefden is zo onuitsprekelijk groot en diep en rijk. Dat hij nou die dood waren in de misdaden en de zonden in zijn genade heeft willen verhogen. Door zijn zoon te zenden. Voel je dat? Dat is de liefde Gods geliefde die nou vanmorgen nog uitgaat door de prediking van dat dierbare woord en eeuwig blijvend getuigenis. Want God zendt goede tierenlijk verkondigers van die goede en blijde boodschap. Kijk, gemeente, daarom is zo'n wonder dat u en ik op het erf van de kerk geboren worden. Onder de bediening van dat woord verkeren. Waar de Heer mee betoont dat hij geen lust heeft in de dood der goddelozen. Maar daarin. Dat ze zouden de horende stem van de levende God. Voel je dat? Dat nou eigenlijk met eerbied gezegd misschien voor u en voor mij wel een rustdag is. Maar de werkdag des Heren is. Juist vandaag. Want geliefden, u en ik worden geroepen door de natuur. Ik zei het straks toch. We zien het om ons heen. Maar de Heren roept ons duidelijk wel door de schriftuur. En daarom moet dat evangelie gepredikt worden. Dat evangelie van vrije genade. Moet dat woord uitgaan. Want door de dwaasheid der prediking, geliefde, behaagt het God mensenkinderen. Te brengen tot de kennis van de zaligheid die er in hem is. Zullen doden horen de stem van de levende God. Nou ja, laat ik het nou vanmorgen ook eens zo zeggen. Heel praktisch, hè. Als je dat nou voelt. Jongens. Ja, mannen en vrouwen natuurlijk, als u dat nou voelt, hè, dan durf je niet ene kerkdienst in je leven meer voorbij te laten gaan. Ja, dominee, zit je dat nou te vertellen omdat je ons vanmiddag allemaal hier wilt zien? Ja, natuurlijk ook wel. Maar geliefden, omdat dit de plek is waar de Heer werkt door zijn woord en door zijn geest, voel je dat? Dat is de bewogenheid Gods. En op die niet zomaar wat zit te duffen. En je gedachten laat weggaan. Maar span u een weinig in. Moet ik het dan zelf doen, dominee? Nee. Maar zul je dan op zulke grote zaligheid, geliefde, geen acht geven? Kan toch niet? God die rijk is in barmhartigheid. Zend nog goede tierenlijk, zeg ik, verkondigers van die grote en goede boodschap. Tot wie die wil en wanneer die wil. Tot Friese Veen. Maar nou heel persoonlijk weer, hè. Want dat is... is het geworden toch in het leven van deze en gene die uit de dood tot het leven mochten gebracht worden. Is het geen wonder geweest? Dat de Heere naar je omzag. Dat die tijd is aangebroken. In je leven. Dat dat woord niet alleen uitwendig uitging. Maar dat die dagen zijn aangebroken. Dat het woord met kracht, met macht en majesteit in je leven is uitgegaan. En dat je oren kreeg om te horen. Kijk, geliefde, dat is eigenlijk, nou ja, wat er gebeurde. Als God nou een dode zondaar het levend maken. Geschiet door zijn barmhartigheid. Maar ze geschiet in het leven toch ook, geliefde, als het leven wordt gegeven. Ach, want hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Geliefde, dat is dat, dat onbevattelijke zijn. Dat is de liefde Gods geopenbaard in zijn lieve Zoon, Christus Jezus. Toen God zag uit de hemel op die ganse aarde. En er niemand was die verstandig was. En niemand was die goed doet. Niet tot de ene toe. En daar in die stille raadskamer van eeuwigheid. Het heeft geklonken. Hoe zal ik ze dan zetten? Hoe moet dat dan? Dat God de Vader zijn Zoon heeft aangewezen. En de Zoon zich heeft bereid verklaard. En hij gezegd heeft, nou Vader, zend dan mij heen. Dan zal ik heen gaan. En zal ik ze uit het verderf gaan verlossen. Ach. Maar geliefd, en heel de schuld en heel de vervloeking van het ganse menselijke geslacht, zo lees ik in de Heidelberg, is op hem gelegd. Nou ja, we hebben de achterliggende weken zo met elkander natuurlijk een en ander bepaald mogen worden. Wat het de Zoon Gods nou gekost heeft, geliefden. Er heeft de kinnebakslagen voor ondervonden. Vuistslagen. Van die engel des Satans. Die hem als ook met vuisten heeft geslagen. Daar is hij als een onschuldige ter dood veroordeeld. Is hij, geliefden, als een onschuldige de weg gegaan naar dat vloekhout. Omdat hij moest betalen. Nou ja, de liefde Gods, geliefde, wordt nergens anders groter en heerlijker in geopenbaard. Als daar gezien mag worden hoe lief God de wereld heeft gehad. Dat hij hem tot een verzoening, zo mag Paulus zeggen, voor heel de kerk. Tot een verzoening heeft gegeven voor al onze zonden. Hoe groot, hoe heerlijk, hoe rijk. Hoe heeft God toch de rijkdom zijner barmhartigheid daar willen bewijzen? En hoe heeft God de Vader, zo, nou ja, dat is mijn Pasen herdacht, zijn Zoon weer uit het graf opgewekt. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dan zeggen we wel eens, dat is de objectieve rechtvaardigmaking, niet waar? Wat bedoel u, dominee? Nou, eigenlijk dit. Daar heeft God de Vader zo gezegd, nou ja, de kwitantie gegeven, zeggen we dan toch? Dat zijn Zoon al de zonden van al zijn kinderen, van Adam tot de laatste toe, volkomen heeft betaald. Volkomen. De schuld zijns volks uit het boek weggedaan. Dus geliefde, daar is heel de kerk in de tijd op aarde rechtvaardig gemaakt. Dus wat al de uitverkorenen hebben in Christus Jezus, dat krijgen ze in de tijd op aarde ook geschonken. En daarom worden ze levend gemaakt. Wanneer geschiet dat? Ik bedoel, wanneer ontvangen ze nou wat ze van hem hebben? Ja, ik zou natuurlijk eigenlijk kunnen zeggen, nou vanaf eeuwigheid. Maar moet ik heel voorzichtig zeggen. Want eigenlijk hebben ze in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid al onder dat zegel der verkiezing gelegen. Heeft God toen al lust gehad om hen die in het boek des levens des lams geschreven stonden, zalig te gaan maken. Heeft God begeerte gehad dat zij tot het ware leven zouden komen? Ik zei van eeuwigheid. Maar wanneer is het nou geschied in de leven? Nou ja, dat is eigenlijk in dat uurtje der minne, toch? Of beter gezegd, in dat uur der wedergeboorte. Want u heeft hem medelevend gemaakt. Dat is eigenlijk, geliefden, dat uurtje der minne dat in het verborgene en de stilte geschiet. Wat geschiet nooit in het openbare als God werkt en dat leven gaat schenken. Ik bedoel, dat geschiet in het verborgene. En dat komt ook in aanvang alleen maar in het verborgene openbaar. Kijk, dan zendt God de Vader en God de Zoon de Heilige Geest uit. Want het is de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Maar ja, die Heilige Geest, dat weet u, dat is als de wind, hè. Die uitgaat. En dan kun je wel zijn geluid horen, maar je weet niet van waar die komt en je weet ook niet waar die heen gaat. Ik zeg altijd, je ziet wel wat gebeuren. Toch jongens? De bladeren zie je over de straat waaien. En je ziet de vlaggen aan de vlaggenmast waaien. Teken dat er wind is. Maar ik bedoel, zo geschiet het werk van de Heilige Geest ook in het hart. In de allerprilste aanvang. Het werkt dat uit. Dan komt er leven. Dan zullen ze horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben zullen leven. Onverklaarbaar. Je weet niet hoe het komt. Je weet niet van waar het komt. Hoe het gaat. Je kunt het eigenlijk heel niet beschrijven. Maar vanaf dat ogenblik komt er in je ziel, nou ja, leven. Onrust. Vragen. Ontdekking. Een klacht. Een traan. Een gemis. Indrukken. Indrukken van dood en eeuwigheid. Ga je voelen wat je nooit gevoeld hebt. Maar ik zei net, een geliefde, een dode voelt niet. Maar waar leven gewerkt wordt, die gaat voelen. Nou. Ga je voelen dat je een ziel hebt. Nou weet ik niet hoe ik dat verder eigenlijk zo moet omschrijven. Ik wil het wel proberen natuurlijk. Maar dan ga je voelen dat je een onsterfelijke ziel in je omdraagt. En je voelt voor het eerst in je leven, geliefden, ja, dat je eigenlijk een ongelukkig mens bent. En dan ga ik wel zeggen, dat hebben we al vaak gehoord, maar ik weet dat ze er in ons midden zitten. Die dan voor het eerst tot ontdekking kwamen dat ze God kwijt zijn. Ik geloof toch echt, geliefden, dat dat het eerste is wat er in je leven gevoeld gaat worden als God gaat werken. Bij God kwijt. Voel je iets van die kloof tussen God en je ziel? Voel je iets van je armoede? Toch? Ik zeg het vaak, zeg het nou weer. Maar ik heb het ook vaak horen betuigen door deze reden. Kun je alles hebben wat je hartje begeert, maar als je daarachter komt, mis je alles. Toch? Is er geen ongelukkige mens dan zo heen? Maar je staat met lege handen. Nou ja, wat zeg ik? Ja, eigenlijk natuurlijk wel als het gaat over de eeuwigheid. Hij niks. En tegelijkertijd laat de Heer je handen zien en dan zie je dat er, ja, bloed aan kleeft. Schuld. Ongerechtigheid. Ga je ogen open. Ach. Ik wil me haasten, geliefden, om eraan toe te voegen dat dat werk van Gods genade in het hart en leven onderscheiden kan liggen. Wel de drie stukken. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat blijft waar. En de vraag in het hart die gaat leven. Hoe ik nou van mijn zonden en ellende verlost. Dat ga je ook beleven. Dus de Bijbel krijg je lief. De belijdenisgeschriften ga je lief krijgen. Je gaat de prediking lief krijgen. Je gaat alles wat op Gods woord geschreven is lief krijgen. Want er leeft iets in je hart. verzet in je ziel ontstaan. Dat je je klachten voor het aangezicht van de Heere hebt leren bekennen en geuit hebt. Nou ja, u weet het toch, toen Paulus daar op de weg naar Damascus, nou ja, van dood levend gemaakt werd, ging het eerste wat er gebeurde in zijn leven, we zouden zeggen, die roepen. Hij bidt, kijk Ananias, hij bidt. Stilletjes. Misschien wel vragen, het Heere, leer me bidden, niet waar. Maar je gaat misschien in het allerprilste, dus voor het eerst nadenken wat je zegt. Jongens, als je s'avonds op je knieën je gebedje doet wat je vader en je moeder hebben geleerd van slapen gaan. Eerder dan zei je het zo in één adem op, maar dan ga je bij elk woordje nadenken. En worden woorden zaken. Als je ook in eenvoud, want je weet vaak niet te bidden, dan zei ik, dat onze vader gaat bidden. Elk woord een zaak. Ik bedoel je gemis, je klacht, je belijdenis, je gevoelen van schuld en zonde en ongerechtigheid. De strijd die je krijgt tegen de zonde, die wil je niet meer aan de hand houden, daar kun je niet meer mee door de wereld verder leven. Je hebt al lang genoeg de Heere verdriet gedaan. En dat is iets waar je niet meer langer wil. Maar God is God geworden en jij bent mens geworden. Voel je dat? Er komt er leven in je hart. Door God gewerkt. Nou weet ik wel hoor. En dat wil ik ook zeggen. Nou zijn zulke mensen daarvan nog vaak helemaal niet zo overtuigd als ze leven. Wat bedoel u nou toch, dominee? Nou heel eenvoudig dit. Die zijn er juist toen wel achter gekomen dat ze eigenlijk dood liggen in de zonden en in de misdaden. Ongeschikt, onbekwaam, arm en ongelukkig, hulpeloos, hopeloos. Denk opnieuw weer aan wat er jaren geleden is een man tegen me zei. Ik vond het kernachtig, eerlijk, herkenbaar. Hij zei, je weet eigenlijk één ding. Dat mis is. Dat mis is. Voor je waarneming. Kijk, want als God nou dat goede werk in je begonnen is, hè. Ik bedoel, als God het begonnen is, kan ook veel nabijkomend werk zijn. Daarbij zo beducht voor. Maar als God nou dat goede werk begonnen is, dan zal hij dat gaan voleindigen. Wat geliefden, dat nieuwe leven wat God werkt. Het leven van die wedergeboorte. Dat is als het ware als het leven wat in de moederschoot wordt geformeerd. Dan moet ik het weer heel voorzichtig en teer proberen te zeggen. Maar ik geloof toch dat het een mooi beeld is. Want daar gebeurt wat. Maar nou gebeurt het in het natuurlijke helaas maar dikwijls. Dat vruchtje, dat leven afsterft. Een misdracht, een miskraam. Ik zei een verdrietige zaak. Maar geliefde, zou ik nou wel zeggen. Als het nou Gods werk is. In allerprilste aanvang. Dan kent de Heere zo gezegd geen misdrachten. Geen misdrachten. Want dat goede werk, dat zal die zelf gaan voleindigen. Waar gaat dat leven heen? Naar het leven. Maar dat gaat door de baresweeën heen. Wat betekent dat? Nou, dat weten ze wel vanmorgen in ons midden. Die in die baresweeën zitten. Kijk, die hebben net wat zaken gehoord die ze er in de leven hebben leren verstaan en leren kennen. Zielsbevindelijk, toch? En dat kan ik natuurlijk tot in de brede gaan uitwerken en in de brede gaan verdiepen. Maar dat leven is ze niet vreemd. Hoe ze met dagen en met nachten roepen tot omhoog. Hoe ze dat woord zo hebben liefgekregen. Want dan speuren ze na, dat onderzoeken ze, daar gaat hun hart naar uit. Al het andere van deze aarde, daar kan je gestolen worden, want dan kan je hart niet meer bekoren. Maar geliefden, dat werk, de zaligheid, Daar strekt zich al je lust en je liefde heen. Daar moet je van horen. Daar wil je van horen. Daar wil je van lezen. Waarom? Omdat je zo dwaas bent en zo blind bent in zemelsdingen. Dan begin je te kennen. Steeds meer, steeds dieper. Ja, je voelt wel. Je moet hem hebben. Want alleen in de kennis van hem ligt de zaligheid, ligt de blijdschap, ligt de vreugde. En alleen in hem kun je werkelijk leven. En alleen in hem is de dood voorbij en leef je tot in de eeuwigheid. En geliefde, daarom is dat volk er nou zo mee bezet om dat leven te mogen verkrijgen in hem. Maar hoe krijgen ze dat nou? Ze gaan voor de waarneming, geliefde, niet op dat leven aan, maar ze gaan naar de dood toe. Want ik had het natuurlijk net over, nou ja, dat nieuwe leven wat in de moederschoot verwekt wordt en geboren te gaan worden. Nou zeg ik het natuurlijk van mijn plaats, maar weer heel voorzichtig. Misschien met veel tekorten en gebreken, maar moeders. Als je nou in die weg van de bares waar je gaat. En je hebt geen kracht om te baren. Vrees je dan niet dikwijls? Dat je met alles in de dood terechtkomt. Ja toch? Dat vrezen Gods kinderen ook. Dat ze nog in deze dagen zullen omkomen. Ach, die weten echt niet hoe dat nog recht moet komen voor God en voor hun eigen zaligheid. Maar geliefden, hij die de goede werk begonnen is, hij gaat het voleindigen. Hij werkt dat onwederstandelijke werk. En hij werkt aan op de kennis van hem. Wanneer gaat dat leven geopenbaard worden? Zoals het in het natuurlijke mag gebeuren, toch? Dat een moeder mag baren, dat kind wordt geboren door de baresweeën heen. En ze dat leven ontvangen. Maar kan een moeder zich dan zielsgelukkig voelen, nietwaar? Als ze dat kind, als het ware, aan de borst gelegd mogen krijgen. Een vreugde in het hart, dan is de smart geweken, daar stond blijdschap. Kijk, geliefde, zo komt nou de kerk in de leven ook als een wedergeborene tot een levende hoop. Want geliefde, het is dezezelfde dierbare waarheid van Gods woord. Die het ons zo getuigt toch. Dat Gods kinderen zijn als wedergeboren. Wedergeboren tot een levende hoop. Wat betekent dat? Die zijn in de weg van de afsnijding, in de weg van de onmogelijkheid gebracht tot de kennis van hem. Christus Jezus, tot die enige naam, tot zaligheid gegeven. Die, nou ja, het leven zelf is. En het leven ook schijnt. Ach, geliefden. U heeft hij mede levend gemaakt met Christus. Voel je dat? Dan leef je alleen echt. Als je met Christus bent levend gemaakt, met hem bent opgewekt. Maar ook met hem verenigd en verbonden bent. Door dat ware zaligmakende geloof. Kijk, dan mag je wel eens terugzien. En zeggen, toen daar, dat ogenblik, die plaats en die omstandigheid. Daar is de Heere begonnen met dat werk. En nou heeft hij dat werk ook met de daad ook volleindigd in mijn leven. Zo zijn ze dan wedergeboren tot een levende hoop. Want wat is het leven? Nou ja, u weet het als hem te kennen. Dat is dat nieuwe leven te mogen ontvangen dat niet meer sterft. Maar Gods kinderen sterven niet meer, geliefden. Ja, natuurlijk nog wel lichamelijk. Maar geestelijk sterven ze niet meer. Ik bedoel, ze sterven wel elke dag. Aan eigen krachten en aan eigen inzichten. Maar ze sterven niet meer geestelijk, ik bedoel, ze kunnen niet meer sterven omdat hij ze heeft gekocht en hij ze heeft getrokken. En hij ze heeft bewaard en bewaren zal tot die eeuwige zaligheid. Dus geliefden, het leven is hen geschonken en de zaligheid is hen ook weggelegd. Want ja, dat is het laatste versje natuurlijk, hè, waar Paulus over spreekt in dat zesde vers. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. U dan heeft hij medelevend gemaakt. Nou, dat is op aarde geschiedenis.
dat ogenblik toch, geliefde, en ik kan dat niet anders zeggen. Waar je nooit weer vergeten in je leven. Dat hij leven schonk aan je ziel. Ik bedoel, toen je werkelijk mocht ademhalen na zoveel bange tegenspoed. En tot het leven werd gebracht dat er in hem is. Toen leefde je waarlijk. Toen leefde je goden. Toen eindigde je in de verheerlijking van God en van zijn werk. En geliefde, dat is de hemel. Dat is de zaligheid. Dat is het zalig hemelleven. Dat is op aarde. Ik denk weer opnieuw aan die moordenaar. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Ja, die man mocht op die dag ook ingaan in de heerlijkheid. Die is weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Maar hij had de hemel op aarde toch. Dat is het ware leven, hè. In die geloofsgemeenschap met hem verenigd en verbonden te zijn. Het leven te hebben door hem, in hem, met hem. Waarlijk te leven. Maar geliefde, nou geldt het voor al die uitverkorenen, al die levend gemaakten, al Gods kinderen, dat ze met hem gezet zijn in de hemel. Maar Christus is in de hemel opgevaren, dat weet u. 40 dagen na Pasen. Hij heeft heel zijn kerk meegenomen. De gevangenis gevankelijk genomen. En ze daar met hem gezet in de hemel. Wie? Al degenen die hij gekocht heeft. Ja, ze zijn nog wel op aarde. Ze leven hier een stervend leven. Een afstervend leven. Maar ze leven goden. Ze leven uit hem, ze leren leven door hem. Want ik zeg, Paulus leeft niet meer, maar Christus leeft in mij. En ze leven ook voor hem. Nou zal ik me weer haasten. Want zegt er een, ja dominee, dat is wel mijn begeerte. Dat is wel mijn hartelijke wens. Om voor de Heere te leven. Hij is zo 1000 man waard. Maar kon ik het maar, kon ik het maar. Maar zou ik dan mogen vragen, is dat nou niet je klacht alle dagen? Om nou in waarheid en in oprechtheid de Heere te mogen bedoelen. Ik bedoel heel eenvoudig dit. Is dat niet alle dagen je verzuchting? Heere, bekeer me toch, bekeer me toch, bekeer me toch. Vernieuw mijn hart en leven alzo. Dat ik alleen voor u leef. Dat is natuurlijk hier maar ten dele, hè. Daarom sterf je alle dagen. Hoewel je leeft. Maar je sterft alle dagen. Maar geliefde, wat is er nou voor die kerk straks? Door Christus zoen en kruisverdiensten is het eeuwige leven en weggelegd. Oh. Moet ik eigenlijk weer ootmoedig mijn hand op mijn mond leggen? Weet ik eigenlijk weer niet wat ik zeggen moet, hè? Wat zal dat toch wezen, volk van God vanmorgen in ons midden? U die een beginsel van het eeuwige leven in uw hart hebt mogen ondervinden. Dat leven Gods geschonken hebt gekregen, wat zal dat nou straks zijn? Als dat zondige bestaan er niet meer zal zijn. Als die verzoeking en die verleiding er niet meer zal wezen. Als die leugenaar daar beginnen met zijn helse aanvallen. Nooit meer in je nabijheid zal wezen. Hij niet meer te maken hebt met dat lichaam der zonde dat het goede wel wil, maar het kwade altijd doet. Hij niet meer in donker hoeft te lopen, maar alle dagen in het licht mag verkeren. Of ik bedoel natuurlijk heel eenvoudig te zeggen. Alle dagen hem mag aanschouwen. Die heerlijkheid, die algenoegzaamheid. En voor de Heere mag wandelen. In dat vrolijk levenslicht. Het eeuwige leven. Het zalige leven. Waar, nou ja, geen einde meer komt. Maar waar hij zal zijn, alles en in allen. Waar je niet anders kunt en mag en zult doen. Dan alleen maar in aanbidding voor hem neervallen. En het leven hebt tot in der eeuwigheid.
Nou ja, dan begon ik met die maan. Laat ik nog één keer erop terugkomen. Heel kort. 6000 jaar, zei ik, hè. De zon erop geschenen. En toch alles hetzelfde gebleven. Ja, zegt u maar. Dominee. Ik kan het ook niet anders maken. Dat is waar. Maar hij nou weet dat hij in de zonden en in de misdaden dood ligt. Dan weet je toch wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Dat hij het heeft gezegd, roep mij nou aan in de dag der benauwdheid. Of beter gezegd, nou ja, 119. Wat David deed. Gun leven aan mijn ziel. Dat is een kort gebedje, dat kunnen de kleinste kinderen vanmorgen in ons midden onthouden. Heere, gun leven aan mijn ziel. Verlos mij uit de dood. En gun door uw naam mij leven. Voel je welke bemoeienis, geliefde de Heere, met u en mij heeft. Dan hoop ik zo vurig dat er nou niemand naar huis gaat. Die op zulke grote zaligheid geen acht neemt. En dat er nou vanmorgen eens een pijl afgeschoten mocht worden. Of een woordje bij de Heere vandaan gesproken is tot je hart. Waardoor er iets in je ziel begint te leven. Ach. Heere, gun u dan dat leven aan mijn ziel. Amen. We zingen met elkaar van die 119e psalm, het allerlaatste versje. David hield het over. 119 vers 88. Tot slot uit de 43e psalm.
En daarvan het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren. En wat er volgt in het vierde van de 43e psalm. Vrede naar uw huizen dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.